U luistert nog steeds naar Radio Centraal 106.7 FM. We hebben het vandaag in ons bulletin over de flotilla naar Gaza. Hebben we een speciale gast. We hebben Bert Engelaar bij ons, de algemeen secretaris van het Algemeen Belgisch Vakverbond. Welkom meneer Engelaar. Dag Bert. Wat doet voortdurend lijden in Gaza eigenlijk met de algemeen secretaris van het ABVV?
Ja, ik denk dat dat de algemeen secretaris van de ABV is ook maar een mens. Hè. Ik ben niet zo verschillend met al onze mensen in onze samenleving. Dus al dat leed zien, al die miserie zien, ja, dat hakt in, hè, op mensen. Dat hakt in op jouw gemoed. Maar dat als vader, als je die kinderen daar ziet afzien, ik heb zelf kinderen, ja, dat doet iets met een mens. Daar kan je emotioneel van worden, maar daar word je vooral kwaad van. En vooral kwaad omdat er eigenlijk weinig gevolg aan wordt gegeven. Dus wat doet dat voor een algemeen secretaris van het ABV? Nee, wat doet dat met Bert als mens, als burger? Ja, dat schuift nieuws als grind. Hè. Dat is lekker grind onder mijn schoenen, dat wegschuift. Ik loop een hele dag, ik vergader een hele dag, ik bel een hele dag met iedereen. Maar ergens in je achterhoofd blijft dat toch nog altijd spelen. Dat er leven daar ouders zoals dat wij zijn, er leven daar kinderen zoals die van ons, er werken daar mensen zoals wij. En ik vind, ja, als algemeen secretaris moet ik een richting geven. Ik moet druk zetten voor onze organisatie en woorden vinden. En eigenlijk vinden soms geen woorden en is alleen maar de stilte die overblijft. Dat doet dat met een mens, inderdaad.
Ja, dat zijn gevoelens die, denk ik, bij een groot deel van de bevolking leven. Mm-hmm. Ook. Velen voelen zich ook onmachtig. Hoe geeft u of het ABVV eigenlijk uiting aan dat ongenoegen? Hoe gaat u daarmee om?
Ja, kijk, dat is natuurlijk onmacht, dat speelt. Hè. Ik heb nog de kans dat ik af en toe op de radio, zoals nu, hè, in een televisieprogramma en in de media, in de geschreven pers, mijn mening kan verkondigen. Dus dan heb je wel een beetje de indruk dat je iets aan het doen bent. Ik denk dat veel mensen ook zich proberen te uiten door allerlei acties op het terrein zelf te organiseren. Hè. Dat gaat van betogingen tot inzamelacties, tot alles wat mensen proberen te doen. Ik versta dat voor veel mensen dat soms wat frustrerend is en dat ze het gevoel hebben dat ze niks doen. Maar als iedereen zo redeneert natuurlijk, gaat er nooit iets veranderen. Dus als ABV, wat doen wij? Wij steunen acties, wij organiseren mee betogingen, wij roepen de mensen op. En ik denk het feit dat je oproept, dat je samenkomt ergens en dat je stem laat horen, geeft toch een bepaalde druk mee aan de regering. En dus het ABVV en ik als algemeen secretaris probeert dat in goede banen te rijden. En toch, laat ons eerlijk zijn, en we gaan het cru zeggen, onze regering een geweten te schoppen, hè, want dat is echt wel nodig. En ook toch gehoor te geven aan heel veel burgers die zich vandaag misbegrepen voelen door diezelfde regering. Dan wil ik met veel plezier hun gesprekspartner zijn en hun woordvoerder om dan hun grieven naar hun regering over te brengen. En we trachten dat zoveel mogelijk te doen. Zal dat genoeg zijn? Tot op heden vind ik niet. Maar wat we doen, kunnen we doen en zullen we blijven doen. Al is het voor onze leden, voor de militanten. Maar of dat je nu lid bent of niet van onze organisatie, als algemeen secretaris van het ABV, zal ik mij voor iedereen blijven inzetten die een solidaire samenleving wenst, of dat ze nu lid zijn of niet.
Ja, de dokkersvakbond van Genua, die sprak klare taal. Wat is eigenlijk het standpunt van het ABVV over de flotilla?
Ja, kijk, het standpunt over de flotilla is heel duidelijk. Hè. Wij steunen dat ook volledig. Hè. Het is ook heel mooi dat die mensen zich zo georganiseerd hebben. Ik vind dat belangrijk. En wij vragen daarvan de regering dat ze zich erover uitspreken. Hè. Ze moeten publiekelijk zich uitspreken. Het zitten ook Belgen op die boot. Dat zij vrije doorgang van humanitaire hulp toestaan. En dat zij eigenlijk de mensen in bescherming nemen als er vreedzame acties worden opgezet, zoals deze flotilla. Ik denk, die mensen hebben totaal geen slechte bedoeling om daar iets te gaan doen. Die willen eigenlijk een situatie aankaarten. En wij vinden ten eerste dat de regering zich moet uitspreken. Ten tweede, ik vind nu wel dat wij, en ik probeer dat zelf ook te doen als lid van het Europees Vakverbond, maar zowel op Europees en internationaal niveau, dat we onmiddellijk moeten pleiten voor die humanitaire corridor in Gaza. Dat is ook op het terrein zelf voor de vrachtwagens, maar dat geldt dus ook voor die flotilla die ze waarschijnlijk wel op alle mogelijke gortige manieren zullen proberen tegen te houden. Dan ten tweede, ja, een derde punt, excuseer, wat ik minstens even belangrijk vind en dat de regering ook moet doen, maar daar moeten wij voor pleiten als ABVV, dat is dat die mensen die zich op die boot bevinden of die zich op die flotilla bevinden, dat de regering er alles in staat zal stellen om, ja, op diplomatiek gebied toch garanties te verkrijgen als daar iets voorvalt, dat die mensen vrijwaard zullen blijven van hun rechten, wat dat in dat regime niet altijd het geval is. En vanaf dat er nog maar de kleinste agressie is, zullen wij die ook als ABVV veroordelen? Moeten we die ook veroordelen? En dan kijken welke acties dat we erop kunnen koppelen als organisatie, mocht dat toch de spuigaat uitlopen. Dus zo'n vreedzaam initiatief, dat kunnen we alleen maar ondersteunen als ABVV. En er zouden er zoveel meer mogen zijn, veel meer moeten zijn. En mocht daar het minste nog maar mee gebeuren, ja, dan zullen wij hard terugslaan naar de regering om ze toch onder druk te zetten om effectief maatregelen te nemen.
Ja, nu over die regering gesproken, Het is toch frappant dat, of dat het nu over de houding tegenover Israël gaat of de grote pensioenhervormingen, dat de regering telkens ingaat tegen de wil van de meerderheid van de bevolking. Waarom is dat, hoe komt dat en wat is er aan te doen?
Ja, kijk, wat is daaraan te doen? Ik zal beginnen met het laatste. We zullen druk blijven zetten. We zullen druk blijven zetten op die regering om die asociale maatregelen aan te kaarten. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen, zoals u al gezegd hebt in uw vraag, niet gevraagd hebben om met dergelijke beslissingen te komen. Ik denk dat niemand gevraagd heeft om de pensioenen op zo'n manier te hervormen dat dat bijna in iedereen zijn nadeel gaat zijn. Hetzelfde, het halfslachtig akkoord dat ze nu gevonden hebben voor Gaza, dat is ook niet wat de burgers die vragen. Wel, ik denk dat dat typisch is voor een rechtsregering. Een rechtsregering die eigenlijk een regering gemaakt heeft en die dat onder het mom gedaan heeft dat ze goed gingen doen voor iedereen, maar het eigenlijk maar voor een kleine elite doet. En die kleine elite zijn vandaag de werkgevers. En laat ons eerlijk zijn, mensen zoals of de werknemers, mensen die het ook met minder moeten doen, die het moeten leven van een uitkering, ja, die gaan daar het slachtoffer van zijn. En ze hebben dat heel mooi verpakt, maar ik kan het niet beter zeggen, maar het is een vergiftigd geschenk.
Dat is duidelijk. Misschien afsluitend, hebt u nog een boodschap voor Alexis de Zwaaf en de andere Belgische deelnemers aan de flotilla?
Ja, voilà. Er zijn een aantal mensen die ik ken op de flotilla zelf, die met mij ook in contact staan. Met Alexis heb ik nog net, voordat hij vertrokken is, een actie georganiseerd in Brussel en hebben we samen deelgenomen aan de Kamercommissie van Buitenlandse Zaken van het parlement. Daar hebben we elkaar leren kennen en hebben een dag ook samen gespendeerd. Ja, ik wens hem veel succes. En er is maar één belangrijke boodschap dat ik aan hen wil geven. En dat is heel belangrijk onder kameraden en onder vrienden. Zorg goed voor elkaar.
Dat is heel duidelijk. Wij willen u bedanken voor uw tijd, meneer Engelaar.
U bent bedankt om mij de kans te geven om mijn mening te mogen geven. Dank je wel en prettige dag voor iedereen.
My name is Quiba Butterly. I'm Irish and I am presently on the Shedin legal support boat as part of the global Samud flotilla. I have lived and worked in Palestine and the region in Iraq, Lebanon and Syria for over 20 years, as well as working with human rights, humanitarian and solidarity projects in different parts of the global south, in Latin and South America and in the continent of Africa. The legal support boat was named after the brave and beautiful Palestinian assassinated journalist, Shireen Abu Akleh, with the blessing of her family. And it carries human rights solicitors, legal observers, and medics, many of whom have lived and worked in different parts of Palestine over the past years.
Yeah, with your experience, what's your take on the gravity and continuous impunity of Israel's actions in perspective?
Having been involved in Palestinian solidarity and support work for the past about 25 years, I think none of us have seen a moment quite as bleak as this one. The gravitas of a culture of impunity on steroids, which has been not only facilitated but enabled in terms of weaponry by so many international governments, is a very sober moment for us all. And despite the fact, and I'm very conscious of this, the balance always in mobilizations such as these, flotillas, land marches, etc., you know, of sort of the triumphant discourse, the hope-filled discourse that we try and hold, there is a duality also. And that duality is one of witnessing live-stream genocide from Gaza, the massacred bodies of children, of women, of men, of young and old, and the inability, it seems, you know, or direct complicity of global political institutions to stop this. Yeah. In this moment of what feels like a paradigm shift, but a very slow one, I think there is recognition in this flotilla and many other initiatives that in the absence of impactful, effective governmental action, i.e. sanctions and more, it has really fallen on the shoulders, you know, of ordinary people from all different walks of life who are united in actions such as these. But again, we're so conscious that, you know, that no matter how big, for instance, this flotilla looks at the moment across the horizon, all of these boats sailing towards Gaza, that it is really due to the failure of the international order, the desecration and demolishing of international humanitarian law that has resulted in this mobilization having to happen. So there is beauty to it in terms of solidarity and hope and community. And there's also profound grief in it as well, you know, that we are so late. We are so late. One death too many is very late in terms of the beautiful communities that we are seeking to reach in Gaza.
Yeah, why does it seem that international solidarity is the only feasible instrument to change?
International solidarity should not be the only viable or feasible instrument of change. Ideally, nation states should be sending these boats and these ships, not grassroots, you know, community-funded initiatives such as these. But in the absence of that, people move. I've been involved in these missions, Gaza Sea Mission, since 2008. And I've seen, you know, the movement sort of ebb and flow and grow. But I think there is broad consensus amongst social movements across the world that the sea is the only route left in Gaza, with the hermetic sealing of land borders, with the thousands of aid trucks, you know, in the face of an intentional genocidal, you know, created famine. The fact that, you know, all of the people around me, and I think of the mother of six, you know, who is captaining one of the boats, the grandfather of 82 years old, who is cooking food for one of the boats, who said that he could not stand by and witness one more image of a massacred child in Gaza without acting. So there is beauty to this in the sense of people stepping into the space of courage and love, but it is also because of a profound failure of international institutions, you know, which have been stripped not only of credibility, but also of efficacy through, you know, continual and deliberate attack on their legitimacy, such as the attack on UNRWA, such as the attack on the United Nations, such as, you know, this right-wing discourse, you know, that delegitimizes them. And unfortunately, that right-wing discourse is in the ascendance, you know, on a state political level. And yet there are millions and millions of millions of people, you know, throughout the world, principally the global south, you know, who are saying khalas, who are saying enough, and who are willing, you know, to, in this case, take quite a few risks in trying to implement not only international law, but basic morality.
What do you think is ahead of us?
When I look out to the horizon this morning in terms of trying to understand what is ahead of us, there is a lot of ambiguity and unknown. I've been on sea missions to Gaza in the past that have been attacked, and I'm conscious that that could happen again. However, what I'm also witnessing here is that people's resolve is it's very firm. You know, morale is high despite all of the setbacks and the delays, you know, despite the emotional roller coaster involved in the sort of start-stop of this flotilla over the past few weeks. And the GSF flotilla is one of a series that is happening at the moment. There is another flotilla about to launch with the Freedom Flotilla Coalition, with whom I normally work, Thousand Madeleines, talk of a humanitarian and medical focused flotilla as well. So I think this route is capturing the public imagination. And in a time of such tempestuous storms, you know, really sort of the dark night of our collective humanity, I really see this and many other actions as as a lighthouse, you know, sort of a beacon within the storms that is responding to a lighthouse in Gaza, which despite almost 2 years of systematic and deliberate attack continues, you know, continues to guide us, continues to educate us in terms of courage and resilience and community and love and a social fabric that has managed to hold on to a collective humanity in Gaza despite so many attempts to, you know, to rupture it.
What can each and any one of us do to amplify the wave of international solidarity?
I think the primary responsibility of anyone who is bearing witness at the moment is really to educate. It is to mobilize, but it is also to educate. It is to have the conversations. It is to deepen awareness, you know, and build that capacity of courage in people, that what they, their instinctual reaction to watching the images coming out of Gaza, which is one of horror, is the only, you know, response that we should be having as human beings. Horror and grief, and sometimes, you know, shame for what we are unable as yet to stop. But I also think there is such an important place of love within all of this. You know, love that I've seen, you know, from people who have stepped into this space over the past 2 years, who love, you know, with a depth that is quite spiritual, children in Gaza as if they were their own children, you know, who care for even long distance elders in Gaza as if they were their grandparents. And it's really important for us to validate that, you know, that there is such an attempt, again, to delegitimize, you know, the ethos of these sort of solidarity movements, to paint it as sort of a radical left-wing fringe or whatever language they try and use around us, when at its most basic, what I am witnessing here, as well as obviously a political orientation that is rooted in human rights and social justice and inequality, but is love. You know, it's quite powerful, it's quite profound, and it's quite radiant as well.
That is a clear message. We wish you a lot of courage in the road ahead of you. Is there a last message you'd like to share?
I think my only message, first of all, would be to the people in Gaza with whom I've lived and worked over the past years and decades, which is to say that they're not alone. I know how isolating, you know, in the hermetically sealed reality of Gaza, in people's witness of the inability or the enabling, you know, of the genocide, the inability to stop it by international institutions. But I would like to say, you know, that I have met so many parents on this flotilla, and as a parent myself, it is to say, you know, that we mourn the deaths of your children as if they were part of our extended, you know, family of humanity. And to everybody else, it's to say it is really time to translate all of the outrage, the grief, you know, sometimes the vicarious trauma and moral injury and love and commitment into practical action. So whether that's on land or at sea, there is a place for everyone within the sea of solidarity towards Gaza.
That is a clear message. Thank you for your time.
Thank you very much.